gaan nog één keer naar David. Als die wat ouder geworden is. En ik wil beginnen met een paar versen uit 2 Samuel hoofdstuk 6. Waar verteld wordt dat David de ark uit Silo gaat halen. En het is prachtig als je ziet dat hele hoofdstuk. Even maar, waar begin ik? Nou, vooruit. Wederom vergaderde David, hoofdstuk 6, vers 1, 2 Samuel, alle jonge mannen in Israël, 30.000, en trok op en toog met al het volk dat bij hem was uit Baela, Juda, om vandaar de ark Gods mee te voeren, waarover de naam is uitgeroepen. De naam van de Heer, de Heerscharen, die op de Gerubs woont. Ze vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen. Ze haalden haar uit het huis van Abinadab op de heuvel. En Uzza en Ahio, de zonen van Abinadab, leidden de wagen met de ark Gods. Ahio liep voor de ark uit. David en het hele huis van Israël dansten voor het aangezicht des Heren, onder begeleiding van allerlei instrumenten, van cypressenhout, citers, harpen, tamboerijnen, ringbellen, cymbalen, alleen al met 30.000 jonge mannen. Toen zij bij de dorsvloer van Nagon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark Gods en greep haar, omdat de runderen uitgleden. En de toren Gods ontbrandde tegen Uzza en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid. Hij stierf daar bij de ark Gods. David was diep getroffen omdat de Heere zulk een zware slag aan Uzza had toegebracht. Daarom noemt men die plaats Perets Uzza tot op de huidige dag. Te dien dagen werd David bevreesd voor de Heere en hij zei: hoe zou de ark des Heren tot mij komen? Daarom wilde David de ark des Heren niet bij zich nemen in de stad Davids, maar liet haar onderbrengen in het huis van de Gatiet Obed-Edom. Zo is onze God, die toch even wil laten zien dat hij niet, want die ark die had ook gestaan in de tempel van de Filistijnen, en daar stond ook de god Dagon. En toen de ark daar neergezet werd, viel de god Dagon om. En toen kwamen de Filistijnen, die hebben hem weer overeind gezet. Maar de dag daarna kwamen ze daar weer en toen was Dagon zodanig omgevallen dat hij zijn armen kwijt was en zijn hoofd was eraf. Dat heb je met een afgod, hè? Maar niet met God. Voel je, God wil hier onmiddellijk laten zien, denk erom, ik ben geen speelgoed. Dit is de ark, dit is de levende God, de almachtige God. En ik wil niet dat jullie met mij omgaan in de zin van, oeh, we moeten hem een handje helpen, want anders dan glijdt het uit. Zo is onze God, dat is goed om dat te weten, mensen, altijd maar weer, ook als we het vanmorgen hadden over die gedachte dat God misschien ons een gespreid bedje geeft, maar dat er ook een andere kant aan de zaak is. We hebben te maken met God. Nou, dat zie je hier heel erg duidelijk. Het is heel goed om dat te weten. En dan ga ik naar hoofdstuk 7 meteen. Dus ik sla hier een heleboel over. Toen de koning in zijn paleis, dus later is die ark toch gehaald, ging het goed. Toen, want ze moesten hem dragen en niet op een wagen zetten. Toen de koning in zijn paleis was gaan wonen en de Heere hem aan alle zijden van al zijn vijanden rust gegeven had, zei de koning, David dus, tot de profeet Nathan: zie toch, ik woon in een sederen paleis, terwijl de ark Gods verblijft onder een tentkleed. En dan zegt de profeet, toen zei Nathan tot de koning: welaan, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u. Maar, dus het blijkt dat hier ook een profeet te snel kan zijn met zijn antwoorden. Maar in die nacht kwam het woord des Heeren tot Nathan: ga, spreek tot mijn knecht, tot David. Zo zegt de Heere, zou gij voor mij een huis bouwen om in te wonen? En dan komt er een heel verhaal achteraan, dat laat ik rusten. Zou gij voor mij een huis bouwen om in te wonen? En dan ga ik met een grote sprong naar vers 11, waar staat... Ook kondigt de Heere u aan, de Heere zal voor u een huis bouwen. Het is een hele leuke gedachte. Het is niet zo dat wij voor God een huis bouwen, maar het is zo dat God voor ons een huis bouwt. Het is God en God alleen. Dat is heel kostbaar, om dat goed te beseffen. Jij hoeft voor mij niet een... Er staat een tekst in Handelingen waar staat... God woont niet in een huis door mensenhanden gemaakt... en God laat zich ook niet door mensenhanden dienen alsof hij nog iets nodig had. Sommige mensen denken dat God mensen nodig heeft. Nee hoor. Johannes de Doper zegt, God kan zich uit die stenen voor Abraham kinderen verwekken. Dus altijd opnieuw wil God ons duidelijk te maken met wie we te maken hebben als we het over God hebben. Hier dus ook, jij wil voor mij een huis bouwen? Nee, ik ga voor jou een huis bouwen. En dat is een heel aardige gedachte die ik even ook, want dat brak ik af gisteren, heb ik later gemerkt, even zeggen wil over mezelf. Ik vertelde, ik was 25, toen kwam ik tot geloof. Vanuit de kerkbank kwam ik toen tot geloof. En ik was 30 en toen riep de Heer mij om uit ons familiebedrijf te gaan. En in zijn dienst te komen. Ik denk dat ik daar ergens gestopt ben. Maar dat was voor mij heel moeilijk. Want ik was de opvolger van mijn vader. Die was 61, die had al heel veel aan mij overgelaten. En ik zou hem opvolgen. Hij was moe, hij was 9 jaar toen hij begon. Kan je nagaan, wat een tijd of dat was. En hij wilde dolgraag dat ik het over zou nemen. En nou zou ik, toen God mij riep, om ja, met een diep verlangen, niet meer dan dat, om in de dienst van de Heere God te gaan. Dat betekende dat ik naar mijn vader toe moest gaan en moest zeggen, ik stop hem, ik ga eruit. Kon ik niet. Dat kon ik de man niet aandoen. Uiteindelijk ben ik heel veel naar de duinen gegaan in Katwijk. En heb ik hele zaterdagen daar lopen wandelen van Heere God, wat wilt u nou, wat u daar vraagt, dat kan niet. Ik kan mijn vader niet in de steek laten, dat is veel te zwaar voor de man. En ik kwam tot op het punt dat ik kon zeggen, Heere God, als u wil dat ik dit offer breng, en ik vond dat een offer. Offer om dat tegen mijn vader te gaan zeggen. Als u wil dat ik dit offer breng, maakt u mij dat dan duidelijk, dan zal ik het doen. En toen sprak God en zei, ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. Dat is de evangelie. We zijn soms zo kopschuw van God dat we denken, ja dan moet hij wat van ons. Nee hoor, God hoeft niks van jou. God, het is voor God niet nodig, want hij heeft ons dus niet nodig. Ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. En toen heb ik gezegd, om het dan toch maar wat uitgebreid, mag ik een uur bedenktijd? En in dat uur ben ik rondgelopen en liet God mij in mijn hart toch zien hoe kostbaar of het is om een discipel te mogen zijn van de Heer Jezus. Mag ik dat even laten zakken bij jullie? Hij vraagt niets van, hij biedt je wat aan. En na een uur ben ik teruggegaan naar dat plekje en heb ik gezegd, ja Heer. En toen heb ik er 2 stokken genomen, een veter uit mijn schoen gehaald, kruisje van gemaakt. En daar in de duinen, in een dal waar niemand me zag, ben ik voor dat kruis geknield. En heb ik gezegd, hier heb je mijn hele leven. Ja, toen moest ik natuurlijk naar mijn vader gaan en ik kon dat niet. Kijk, ik ging het eerst aan mijn vrouw vertellen. Nou, die heeft een paar uur gehuild. En toen ging ze wekken en alles met wekpotten en dat soort dingen. Want ze dacht, dat wordt een ellende, want dat zou voor betekenen... Dat is geen geld, huis kwijt, geld kwijt, geen spaarboekje hebben. Dus helemaal afhankelijk van de Heere God. Daar kun je straks vragen over stellen, maar dat laat ik nou rusten. Maar mijn vrouw was met een halve dag overstag. En die heeft tot op de dag van vandaag achter mij gestaan. Fantastische vrouw. Kost wat, maar dan heb je ook wat. Dat deed Toon Hermans altijd, hè. Dan zei hij iets heel ernstigs en dan kwam hij met zo'n soort opmerking. Maar ik hem even citeren, Toon, dat heb je hier niks mee te maken hoor, maar ik ben vaak naar hem toegegaan, ben ik bij hem thuis geweest zelfs een keer. omdat hij me uitnodigde. Maar van dat gesprek kwam niks terecht. Zijn vrouw moest toen naar het ziekenhuis en dergelijke. Maar Toon Hermans vertelde dat hij was wezen kamperen. Hij zei, dan in zo'n dalletje en dan in zo'n tentje zag hij 's morgens de zon opkomen. De hele tijd deed hij daar heel lyrisch over. En toen zei hij, het mooiste was toen we weer thuis kwamen. Dan hoef je niet meer in die rottent. Dat was goed, ook hier even. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Het betekende dus wel dat ik een moeilijke tijd tegemoet ging. En ik denk dat het daarom was dat God duidelijk een signaal gaf, duidelijk sprak. Hij heeft daarna nooit meer tot mij gesproken. Ik verwacht ook niet dat hij het ooit nog doen zal, want ik heb de Bijbel. En dus ik heb het helemaal niet nodig. Maar voor die keer had ik het echt nodig, want ik kwam me daar in de modder terecht. Oei, 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 dat zijn 10 heel lastige jaren geweest. Maar ook jaren waarin God mij geweldig veel geleerd heeft. En ik heb geleefd uit dat woord. Ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. En ik wil dat wel in jullie midden leggen. God vraagt helemaal niks van je. Dat is in dat lied wat wij zongen. De man achter de knoppen, die heeft mij al beloofd dat we na mijn toespraak het nog een keer zingen. En ja, als je niet een beetje liegt, krijg je niks voor elkaar. Dus daar staat die mooie zin in. And the best and worst of man, het beste en het slechte van de mens, houdt God niet van zijn plan af. Dat zien we ook bij David. Het is niet afhankelijk van, ja, het is net even te veel gezegd als ik zeg, het is niet afhankelijk van jou, maar dan heb je weer die dubbele prediking. Ja, het is ook afhankelijk van jou. Als je straks naar huis gaat met de gedachte, nou, ik heb een goed weekend gehad, nou kan ik er een tijdje tegen. Ga je goed de mist in. Als je morgen niet opnieuw Gods aangezicht zoekt, dat doen we toch ook met eten, Heer, geef ons heden ons dagelijks brood. Je zegt toch ook niet, als je lekker gegeten hebt, nou, dan kan ik er wel een dag of vier tegen. En dat is met geestelijke dingen net zo. Weer even een voorbeeldje. Wij zijn zo bezig met ons lichaam, vooral in deze tijd. Mensen, kinderen, je hoeft maar naar de ster te kijken en alles gaat over gezond leven en van alles en nog wat. En bewegen en maar besef je dat dat lichaam niet meer langer meegaat om 80, 90 jaar ongeveer. Dan ben je nog een gezegend mens als je zo oud mag worden. En dan is het over en uit, dan wordt het begraven. Vandaar weer even een voorbeeld. Er was een man en die wilde dat er een huis voor hem gebouwd werd. En hij zocht een aannemer en die ging beginnen om voor hem een huis te bouwen. En die zette op een gegeven moment, had een stukje af, zette die de stijgers neer. Dat ken je, stijgers rondom een huis. Dat heb je nodig om het huis te bouwen. En toen ging hij die stijgers wat schuren, want ze waren een beetje verroest. En toen ging hij ze in de grondverf zetten. En toen nog een keer in de grondverf. En toen in de lak. En toen nog een keer in de lak. En toen keek hij naar de kleur spreekt me toch niet aan. Toen ging hij weer schuren en een andere kleur erop. En hier en daar hing hij een ballonnetje op die stijgers. En dat duurde zo verschrikkelijk lang dat die eigenaar op een gegeven moment tegen hem zei, ik weet niet wat u nou aan het doen bent, maar u bent alleen maar met de stijgers bezig. Wij mensen hebben ook die neiging. Ons lichaam is niet meer als een stijger. Straks is het weg. En dan is de vraag, wat is er van binnen gebouwd? Wat er van binnen gebouwd wordt is eeuwig. Wat er aan de buitenkant zit is tijdelijk. En wij schenken zoveel aandacht aan de stijgers, dat we vaak aan het gebouw niet toekomen. We hebben een eeuwig huis, spreekt de Bijbel over. Al vervalt ook de uiterlijke mens. De innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. Dus al te veel bezig zijn met alleen maar de stijgers. Die stijgers hebben een doel om het huis rond te krijgen, om dat boven de grond te krijgen. Dus dat is weer iets wat je mee mag nemen. Dus als je in huis gaat met de gedachte van, nou kan ik er op een tijdje tegen, dan kun je erop wachten dat het misgaat. Morgen begin ik weer. Misschien dat ik morgenochtend iets anders moet doen, maar ik hoop dat dat niet zo het geval is. Dan ga ik morgenochtend begin ik weer in mijn huisje. Heerlijk. Heerlijk. Ja, inmiddels weet u wel en jullie wel, denk ik, dat ik een tuinhuis heb. Ja, toch? Ik heb het zo vaak over gehad. Mijn vrouw zegt wel, dat ga je nou nooit met tegenzin naar je tuinhuis. Zeg ik, nooit. Echt nooit. God ontmoeten. En dat is bij mij ook karig, hoor. Zeg het, God heeft maar één keer gesproken en dan houdt het op. Maar ik kan ook 3 uur in mijn Bijbel lezen en het zegt me niks. Dus ik sta hier niet te pochen. Dat kan. En vroeger was ik dan teleurgesteld. Nou, niet meer. Nou weet ik ben toch voor uw aangezicht geweest, Heer. U hebt toch uw werk gedaan. Ook al heb ik daar op dit moment niks van gemerkt. En dan ben ik smiddags aan het tuinieren en dan komt die tekst van de ochtend naar boven toe. En ik denk, ai, ai. Dan vlieg ik even terug in mijn huisje, schrijf ik even een paar dingen op en dan ga ik weer tuinieren. Ik hoop zo dat je de smaak te pakken krijgt. Dat is toch niet niks, lieve mensen. Even naar koning Alexander. Stel, je komt straks thuis en er ligt een brief van koning Alexander. En die vraagt of jij persoonlijk een keer naar hem toe wil komen. En wil graag een keer met je praten. Ah, dan weet binnenkort de hele buurt het. Alexander heeft jou uitgenodigd om bij hem te komen. Wie is dan Alexander? Ja, prachtige koning enzovoort. Maar God nodigt je uit. Voel je het? God nodigt je uit. Zeg, kom nou zo dichterbij. Nader tot God. God verlangt ernaar om jou zo dicht mogelijk bij zich te hebben. Het boek Job spreekt daar uitdrukkelijk over. In het begin, maar aan het eind kan hij zeggen, nu heeft mijn oog u aanschouwd. Toen was hij dicht bij God. God verlangt zo naar jouw aanwezigheid. Dat is voor mij, als je het gaat leven, kom je ze overal tegen weer even. Maar we hebben veel tijd, hè? Dus ik kan wel wat zijstraatjes inslaan. Openbaring 4 vind ik een heel mooi gedeelte waarin er gesproken wordt over 4 levende wezens. Helaas een beetje naar vertaald, maar wat er staat is 4 levende wezens rondom en midden in de troon. Midden in de troon. En ik weet dat ik tegenstanders heb als ik zeg dat het mensen zijn. Ik heb het op televisie een paar keer verteld en ik heb een aantal zeer boze brieven gekregen daarover. Hoe kwam ik op het idee? Ik denk dat het zo is. En als ik ernaast zit, nou en? Ook niet zo'n probleem, want Gods plan verandert er niet door. Dus, maar de gedachte dat God mensen wil hebben in het midden van zijn troon. Trouwens, de Heer Jezus zegt het ook. Wie overwint hem, haar, zal ik geven met mij te zitten in mijn troon. Dus het is niet zo'n vreemde gedachte. Maar God verlangt in zijn absolute nabijheid mensen te hebben. Een man als Abraham. Waarvan God zegt, mijn vriend Abraham, die is dicht bij God hoor. Heel dicht bij God. En de Heer Jezus vertelt over een arme man die sterft. Die ligt aan de poort van een rijke man, maar die laat hem sterven. En dan staat er, en toen de arme Lazarus was het, en toen Lazarus stierf, kwamen de engelen en droegen hem in Abrahams schoot. Geen man is zo dicht bij God als Abraham. Ja, daar kun je ook weer best een tijdje over bezig zijn. Abraham is de enige die God echt begrijpt, want Abraham heeft hetzelfde gedaan. Abraham, hier ben ik, Heere. Neem je zoon. Je enige, want hij had Ismaël al weg moeten sturen. En hij was 100 toen Isaac geboren werd. Neem je zoon, je enige, die je lief hebt, Isaac. En offer hem op een van de bergen in het land Moria. Een van de bergen die ik je wijzen zal. En Abraham gaat. Ik denk dat ze in de hemel met spanning toegekeken hebben. Wat doet Abraham hiermee? Toen stond Abraham, volgende tekst, toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde de ezel, nam brandhout mee en dergelijke. En daar ging die met zijn. En dan zegt zijn zoon, vader, we hebben hout en we hebben vuur en we gaan een altaar bouwen. Maar waar is het lam? Het is brandoffer. En dan zegt Abraham die prachtige woorden, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Daarom als het zover is dat Abraham hem op het altaar heeft gelegd, hem gebonden heeft, zijn mes pakt om zijn eigen zoon te doden, dan gaat de hemel op. Dan zegt God, Abraham, raak de jongen niet aan, want dat is Gods privilege. Want 2000 jaar later zei God tegen zichzelf, neem je zoon, je enige die je lief hebt, Jezus, en offer hem. En er was niemand die Gods hand tegenhield. Dat is onze God. En hij nodigt ons uit om zo dicht mogelijk bij hem te zijn. Dat is toch een voorrecht. Ik vraag me, ik zou je, bied je wat aan? Dat is je wat, lieve mensen. Ik hoop zo, ja, ik kan dat, alleen Jezus kan dat natuurlijk maar overbrengen. Maar dat is, zeg het, Alexander zou een wonder zijn als hij dat van ons vroeg. Maar God vraagt het van je. En er is, dan moet het voor God vreselijk zijn dat er zoveel ongeïnteresseerdheid is ook op dat gebied. Kwartier per dag, joh, niet zo. Kwartier per dag. Voel je hoe ver dat allemaal uit elkaar ligt. En nou zijn we hier, ik heb een heerlijk weekend hier. En ik heb het goed gehad bij jullie. En dan zijn we hier en dan moedigen we elkaar aan. Probeer zo dicht mogelijk bij God te zijn. En maak daar je dagelijks werk van. Eén ding doe ik. Dus het is niet, ik heb geen behoefte aan een preek. Ik heb ook geen behoefte om je te duwen. Want het werkt niks uit. Maar ik heb er wel behoefte aan om je, als dat mogelijk was, te laten zien hoe ongelooflijk groot Gods aanbod is. Ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. Ik krijg soms een brief van iemand die zegt, nou, de kinderen zijn de deur uit, nu heb ik een kamer over in mijn huis en dat is mijn gebedskamer geworden. Denk maar aan zoiets. Daar staat al een tafel en een stoel en daar ligt de Bijbel op de tafel. Vaste plek om God te ontmoeten en we kunnen allemaal zoiets creëren. Ik ben begonnen op een heel koud zolderkamertje om Gods aangezicht te zoeken. Nou heb ik een tuinhuis. Als je een tuinhuis wil hebben, lieve mensen, begin dan op je zolderkamertje. Als God ziet dat het jou de moeite waard is, dan geeft hij jou ruimte. En als God ziet dat het jou de moeite waard is, geeft hij jou tijd. Ik zwem in de tijd. En al die klachten van, ja, ik heb geen tijd. Ja, neem nou eens die tijd die je wel hebt. En begin daar eens mee. Voel je, ik weet dat ik een beetje vervelend ben voor een hoop mensen, want ik zeg iedere keer hetzelfde, maar het is je redding, het is je alles. Wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Nou stop ik daar dus mee en gaan we terug dus naar David. Maar God zegt tegen David, jij hoeft voor mij geen huis te bouwen, ik ga voor jou een huis bouwen. En daar bedoelt hij dan mee dat Salomo op de troon komt en dan laten weer allemaal anderen dus een huis wat God bouwt voor David. En vandaar dat ik zo blij ben met dat lied, het is God en God alleen. En the best and worst of man can change the master's plan. Het beste en het slechtste van de mens kan het plan van de meester niet tegenhouden. De Heere God, het is een hele toer om zijn plan. Wij zeggen dat in een kerkdienst. Hij die nooit laat varen het werk wat zijn handen begon. Maar het is wel een klus. Omdat met mensen die in zonde gevallen zijn, die er niet in geïnteresseerd zijn om ze toch zover te krijgen. Het lukt hoor, David, een man naar Gods hart. David wordt oud en dan gaan we nog naar twee dingen toe die er bij David gebeuren wanneer die oud is. Even kijken hoor. Wat was het? 1 Samuel 16, geloof ik. Ja. Om te laten zien, wij zeggen vaak je bent een zonde tot je dood. Nou, daar is best wat voor te zeggen. Nee, het is niet 1 Samuel 16. Kom jongens. Even kijken hoor. Ik zoek Bathsheba jongens, kom. Daar zit ze. Aha, dankjewel. 2 Samuel 11. Gewoon even letterlijk lezen. In het daaropvolgende jaar, ten tijde dat de koningen plegen, hij is dan al heel lang koning, koningen plegen ten strijde te trekken, zond David Joab uit. Nou, dan gaat het al mis. Had er zelf bij moeten zijn. Zodra wij stoppen met onze strijd, komen we in heel gevaarlijk vaarwater. En dat zie je bij David. Hier, dit is de eerste aanleiding. Hij zond Joab uit. En zijn knechten met hem. Benevens heel Israël. En ze vernietigden de Ammonieten en sloegen het beleg voor Rabba. Maar David bleef in Jeruzalem. Bij jou, joh. Zoiets als, ik ben nou gepensioneerd. Ik ga nou genieten van het leven. In Gods Koninkrijk word je nooit gepensioneerd. Als het goed is. Ja, een dominee kan gepensioneerd worden of zo, maar In mijn geval, in elk geval, meneer, hij heeft me nog niet duidelijk gemaakt dat ik nou eens een keer met pensioen moet. En als het om genieten gaat, er is niets waar ik zo van geniet dan dit. Ja, dit is toch het mooiste wat God je geven kan. Ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. En dan staat er weer verder met die vers 2 nu. Op zekere avond stond David van zijn rustbed op. Bij jou, joh. Voel je wat een instelling of dat is? Op zekere avond, een rustbed is voor 's nachts. Op zekere stond hij op, dus hij had misschien de hele middag al op dat bed gelegen. Lekker slaperig, lekker. Voel je hoe je dan vraagt om moeilijkheden? Je moet in de strijd blijven, want de duivel gaat ook niet met pensioen. En hij gaat rond als een briesende leeuw om te zoeken wie die kan verslinden. En dat moet je je bewust zijn. Dus hier gaat David in dat opzicht de mist in. Hij wandelde op het dak van zijn paleis en hij zag van het dak af een vrouw bezig zich te baden. Ik weet dat je daar tegenwoordig met al die feministen om je heen niets kwaads kan zeggen. Ze had toch het recht om in de tuin te baden? Oké. En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. Toen liet David naar die vrouw vragen. Is dat verkeerd? Nee toch, ze is zijn buurvrouw. Mag die alsjeblieft weten hoe de buurvrouw heet? Ja toch, dat is op zich toch niet verkeerd. En dan gaat het verder met. En men zei wel, dat is Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de hetiet Uria. Daarop zond David bode om haar te halen. Is dat verkeerd? Wel nee. Dat is je buurvrouw. En de man is op het slagveld. Ze is alleen, misschien kan je wat voor de betekenen. Ik kom een keer op visite, als ik wat voor je doen kan, dan voel je hoe slim de duivel is. Op zich zijn dat geen verkeerde dingen. Maar David was er wel van overtuigd in zijn hart dat het verkeerde dingen waren. En daar gaat hij dan verder en dan komt deze tekst. Daarop stond David bode om haar te halen. Ze kwam tot hem en ja, daar zit er dik in. En hij lag bij haar. Ze had zich van haar onreinheid gezuiverd en daarna keerde ze terug naar huis en de vrouw werd zwanger en liet David weten, ik ben zwanger. Nou, toen was hij te klos. Want dat kon hij niet maken als koning van Israël, als vrome koning van Israël. Dus toen ging hij allerlei stappen zetten om die man uit te roeien en dergelijke. Maar David had veel eerder nee moeten zeggen. David had had tegen zichzelf kunnen zeggen, ik ga nooit meer op het dak. Dat is, dan ben je consequent. Ik ga nooit meer op het dak. Had ook kunnen zeggen tegen zijn personeel, jongens, ik wil dat jullie een schutting van 2 meter hoog zetten aan die kant van het dak, want ik wil een beetje privacy hebben. Het zat alles mogelijk, maar hij zei dat allemaal niet. Totdat hij te laat was. Ik gebruik graag het voorbeeld van een lucifer. Dan zeg ik, vooral op mannendagen vind ik het altijd interessant, mannenconferenties. En dan zeg ik, mannen, je kunt een lucifer aansteken en iedere man is in staat om die lucifer uit te blazen. Niet zo moeilijk, je steekt hem af, je blaast hem uit. Maar als je de lucifer onder, we hebben hier niet zoveel gordijnen, maar als je de lucifer onder de gordijnen houdt, en de gordijnen vliegen in de brand. En het hele huis staat in de brand. Dan kun je naar buiten gaan en blazen wat je wil. Maar je maakt het alleen maar erger. David stond in lichte laaien van die vrouw. En als die meteen die vonk uitgetrapt had, was er niks gebeurd. Had allerlei maatregelen kunnen nemen waardoor die niet ten onder zou gaan. Maar hij praatte alles goed en toen stond ze in lichte laaien en toen kon hij niet meer terug. En toen ging hij haar man, liet hij doden en alle ellende van dien. En dan komt op een gegeven moment, staat er, als dat dus allemaal achter de rug is, een heel lang verhaal, maar dat ga ik niet vertellen, vers 27 even van hoofdstuk 11. Maar de zaak die David gedaan had, Dus even daarvoor nog. Toen Uria's vrouw hoorde dat Uria haar man dood was, bedreef ze rouw over haar echtgenoot. Nadat de rouw voorbij was, liet David haar naar zijn huis halen. Ze werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Alles over en uit, jongens. Maar de zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. We weten niet hoe lang David geleefd heeft met de gedachte dat hij wist in zijn hart, je kan niet en toch verder leeft. En dan komt daar, dit is zo mooi om te lezen, vind ik. En de Heere zond Nathan, hoofdstuk 12, vers 1, tot David. En deze kwam bij hem en zeide tot hem, er waren in een stad twee mannen. De een was rijk. Maar ik zie dat voor me, hè, in mijn fantasie. Daar staat de profeet voor David. David zit op zijn troon misschien. En dan komt die profeet binnen. En profeten hadden altijd toegang, want die waren heel belangrijk voor de koning. Er waren in een stad twee mannen, de een was rijk en de ander was arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen. De arme had niets behalve één klein ooilam dat hij had gekocht en opgekweekt. Het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at uit zijn bord en het dronk uit zijn beker. En het sliep in zijn schoot, het was hem als een dochter. Eens kreeg de rijke man bezoek, zegt de profeet. En hij kon er niet toe komen om een van zijn schapen of runderen te nemen en te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Dus nam hij het ooilam van de arme man en bereidde dat voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontbrandde de toorn van David zeer tegen die man en hij zei tot Nathan, zo waar de Heere leeft, de man die dit gedaan heeft is een kind des doods. En het ooilam moet hij viervoudig vergoeden. Omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Daarop sprak Nathan, ik zie het voor me hoor. Daarop sprak Nathan tot David, jij bent die man. Gij zijt die man. Ik vind het ook zo. Kijk, als de profeet Nathan was gekomen en gezegd had, u hebt iets verkeerds gedaan, dan had David zich verzet. Want het leven rolde al lang verder. Maar met deze omweg, zo uniek vind ik dat, zegt David dan, dit is een kindersdoos. Gij zijt die man. En dan zie je wat hij verder gaat zeggen. En je moet het viervoudig vergoeden. Daarop sprak Nathan tot David. Gij zijt die man, zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u gezalfd tot koning over Israël. En ik heb u gered uit de macht van Saul. Ik heb u gegeven het huis van uw Heer. En de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Israël en Juda. En indien dat te weinig geweest was, had ik u nog wel meer gegeven. Waarom hebt gij het woord des Heren veracht en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? De hetiet Uria heb je door het zwaard verslagen. Zijn vrouw heb je u tot vrouw genomen. Hemzelf heb je door het zwaard van de Ammonieten gedood. Nu dan, het zwaard zal van uw huis nimmer meer wijken, omdat gij mij hebt veracht en de vrouw van de hetiet Uria genomen heeft, enzovoort. En dan dan dringt het tot David door. En dan zegt hij tegen de profeet in vers 13, ik heb tegen de Heere gezondigd. En Nathan zei tot David, de Heere heeft uw zonde vergeven, maar en je zult niet sterven zoals je dat zelf geprofeteerd hebt. Ofschoon je door deze daad de vijanden van de Heer hebt doen lasteren. De zoon echter die u geboren is zal sterven. Daarop ging Nathan naar zijn huis en de Heere sloeg het kind dat de vrouw Uria aan David gebaard had met een ziekte. Toen zocht David God ter wille van de jongen. Hij vastte en telkens als hij naar binnen gegaan was, bracht hij de nacht door, liggend op de grond. En op de zevende dag nu stierf het kind. Dat is wat David over zich heen haalt vanwege een vrouw waar hij niet op tijd afstand van neemt. En dan komt er in David een ontzettend moeilijke periode. Want het volgende hoofdstuk vertelt al, want dit wordt natuurlijk overal bekend, vertelt al dat hoofdstuk 13 daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een behoorlijke, bekoorlijke zuster, Tamar geheten. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Amnon leed er zeer onder dat hij ziek werd om ter wille van zijn zuster, want ze was een maagd en het leek Amnon onmogelijk haar iets aan te doen. En dan doet hij haar dus wel iets aan en dan leeft zij in eenzaamheid verder. Maar Absalom hoort ervan en Absalom staat niet, heeft niet eerder rust als dat hij Amnon, zijn stiefbroer, gedood heeft. Daar gaat al de eerste. Viervoudig vergoud en dan komt later, sterft Absalom ook en het kind was al gestorven. En het zwaard zal van uw huis niet wijken, dat is de prijs van zonde. Oh. En dan is David een gebroken mens. Hij moet zich, als hij gaat lezen Psalm 51, wat hij daarover schrijft, dan smeekt hij de Heere God of hij hem helpen wil en hem toch opnieuw een rein hart wil geven. En dan moet hij vluchten voor zijn eigen zoon. En dan komt hij op een gegeven moment op een plek, ik hoop dat ik dat vinden kan. Hij vlucht. Ja, in hoofdstuk 16 van 2 Samuel. En dan staat er toen koning, vers 5. Toen koning David bij Bahurim gekomen was, kwam vandaar een man uit het geslacht van het huis van Saul. En hij heette Simei. En hij was de zoon van Gera. Onder het uitspreken van vervloekingen, en David moet eens vluchten met al zijn ellende die erbij komt, kwam hij nader en hij wierp met stenen naar David. En alle dienaren van koning David, ofschoon al het volk en alle helden rechts en links van hem liepen. Terwijl hij zijn vervloekingen uitte, sprak Simei aldus: ga weg, bloedvergieter, nietswaardige. De Heere vergeldt u al het bloed van het huis van Saul, in wiens plaats gij koning geworden zijt. De Heere geeft het koningschap aan uw zoon Absalom. Zie, gij zijt nu in de ellende, omdat gij een bloedvergieter zijt. Toen zeide Abizai, de zoon van Zeruiah, tot de koning: waarom vervloekt deze dode hond mijn heer de koning? Laat mij toch naar de overkant gaan en hem het hoofd afhouden. Maar de koning sprak: wat heb ik met u te doen, zonen van Zeruiah? Laat hem mij maar vervloeken. Wanneer de Heere tot hem zegt: vervloek David, wie zal dan zeggen: waarom doe je dat? Ook zei David tot Abizai en tot al zijn dienaren: zie, mijn eigen zoon staat mij naar het leven. Hoeveel te meer dan deze Benjamin niet. Laat hem met rust en laat hij mij vervloeken. Want de Heere heeft gezegd, heeft het hem gezegd. Misschien zal de Heer op mijn ellende letten en mij het goede schenken in plaats van zijn vervloeking van deze dag. Zie je wat een man of David geworden is? Laat hij mij maar vervloeken. Hij heeft alle recht, misschien heeft God hem wel gestuurd. Hij zegt: ga jij heen en vervloek David. Zo kapot is hij, zo verbroken is hij van wat hij gedaan heeft. En het toont iets van de ellende van de zonde. Het toont ook iets dat er tot onze laatste snik mis kan gaan. Staat in de Bijbel: bid voor je voorgangers. En let op het einde van hun wandel. En volg hun geloof na. Het is niet zo simpel hoor, om tot het eind toe een beetje zuiver te blijven. Want de duivel is gek op predikers. En zeker gek op een man naar Gods hart. Als hij die toch eens een keer zou kunnen pakken. Voel je het gevaar, maar voel je ook het verdriet van David. God, dat ik dit nou. Zijn leven is daarna zo verbroken geweest en zo stuk dat hij daarin bijna niet verder kon. Toch staat er van zeg ik als het gaat om, even kijken of ik die tekst vinden kan. Ga even naar 1 Koningen, 1 Koningen 14 vers 8. Eerst maar 1 Koningen 15 vers 5. 1 Koningen 15, vers 5. Daar zegt de schrijver van die brief, van die, dat boek Koningen. David heeft gedaan, vers 5, ja, wat recht is in de ogen des Heren. En zolang hij leefde, is hij niet afgeweken van iets dat de Heere hem geboden had, behalve in de zaak van de Hetiet Uria. Het is heel leuk, God zegt ook iets over David. God zegt in hoofdstuk 14, vers 8, dan zegt God, jij tegen een andere koning, gij zijt niet geweest als mijn knecht David, die mijn geboden in acht genomen heeft. David is dan al gestorven. En die mij gevolgd is met zijn hele hart, door alleen te doen wat recht is in mijn ogen. Geen woord over Bathsheba. David was een man naar Gods hart voor Bathsheba. En David was een man naar Gods hart na Bathsheba. Zo is onze God. God is groter dan welke zonde ook. En wij moeten heel voorzichtig zijn met zondigen. Dat heeft David wel ervaren. Maar God is groter dan welke zonde ook. God heeft zijn zoon daarvoor gegeven. En blijf niet hangen in een bepaalde zonde, wat dan ook in je leven. Maar weet dat God groter is dan dat. Ik kom in alle soorten kringen en kerken. En ik heb soms moeite mee dat mensen zo met zonde bezig zijn en zo weinig met Jezus. Alsof die nooit gestorven is en opgestaan. Altijd maar in die zonde. Sommigen die denken ook dat dat heel belangrijk is. Want hoe meer zondebesef je hebt, des te groter is de kans dat je tot bekering komt. Onzin. Ik heb nooit zondebesef gehad toen ik tot bekering kwam. Ik was gedoopt en ik had wel lijdenis gedaan. Ik was actief in mijn kerk. Ja, wat moet je dan nog meer? Ik wist niet wat. Ja, ik lag er. Tuurlijk wist ik dat ik een zondaar was. Dat weten we allemaal. Maar ik lag er niet wakker van hoor. Ik ging er pas wakker van liggen toen ik me bekeerde. Dat is heel wat anders. Dan komt het licht van Gods Heilige Geest komt in je. Maar dan zie je, net als wanneer de zon gaat schijnen, dan zie je wat een vuilnis er van binnen zit. Ik heb heel wat goed moeten maken. Allerlei opzichten. Ik heb naar heel wat mensen toe moeten gaan. Die ik voorgelogen had. Zelfs naar de politie. Omdat ik de dingen, en mijn vader stond achter me, die zei, die jongen die ligt niet. Maar ik loog als een gek. Maar ik had er geen last van. Helemaal niet. Totdat Jezus in mijn hart kwam en al die vuiligheid zag. Toen kreeg ik er last van. Dus het rijtje van je moet eerst zonder besef hebben en dan kan je tot bekering komen. Dat zal bij een heleboel mensen kloppen. Bij mij in elk geval niet. Ik kreeg het pas nadat ik tot geloof kwam. En dan krijg je ook dat je, ja, je loopt dan met Jezus op een smalle weg. Aan de ene kant is het ravijn van de ongerechtigheid, van de zonde. Kijk uit, het is een smalle weg. Hoe zit er zo naast? Aan de andere kant heb je het ravijn van de eigen gerechtigheid. Ik doe het beter dan jij. Poeh, dat is nog wel het allermoeilijkste voor de Heere God om dat eruit te krijgen. Zelfs grote godsmannen in de Bijbel hebben eraan geleden. Eigen gerechtigheid. Elia leed eraan. Ik heb zeer geijverd voor de Heere, zegt hij, terwijl al de Israëlieten hebben u verlaten. Ho, zegt de Heere God, ik kan er nog zo 7000 tellen hoor, die ik niet voor de Babel niet gebogen hebben. Dus voordat God met ons een beetje wat verder komt als het gaat om die smalle weg met ongerechtigheid aan de ene kant en eigen gerechtigheid, dat is een lange weg. Maar nogmaals, je zult in de eeuwigheid zijn wat God hier van je heeft kunnen maken en laat hem zijn gang gaan. Want David, ondanks die diepe val die hij maakte, hij was een man naar Gods hart voor Bathsheba en hij was een man naar Gods hart na Bathsheba. Zo is onze God. Dat doet ons toch rustig op weg gaan. Niet dat we dan makkelijk gaan zondigen of zo. Integendeel. Dan heb je dan weer de andere kant van de medaille. Integendeel. Ik citeer een tekst uit de Johannesbrief. 1 Johannes 3. Waar Johannes zegt. En ieder die uit God geboren is, zondigt niet. Ja, zo'n tekst zal in veel kerken niet aan bod komen, denk ik, maar het staat wel in de Bijbel. En ieder die uit God geboren is, zondigt niet, want het zaad Gods woont in hem en hij kan niet zondigen, omdat het zaad Gods in hem woont. En dan een paar versen verder staat, wie in Jezus blijft, die zondigt niet. En Johannes voegt er dan bij, en als iemand gezondigd heeft, gelukkig dat hij dat erbij zegt, dan hebben we een voorspraak bij de Vader. Maar deze dingen zeg ik u, zegt hij, opdat je niet tot zonde komt. Voor een christen is zondigen, voor een die is zondigen uitzondering. Voor een ongelovige is het regel. Voor ons is het uitzondering. En als je gezondigd hebt, dan heb je het niet best hoor. Net als dat David het niet best had, ga voor jezelf maar Psalm 51 lezen. Hij sterft bijna van de ellende. Maar God is de God van David. Ook de man naar zijn hart. Ook na Bathsheba. Dat moet je moed geven, lieve mensen. Het kan bij God niet kapot. Zo'n relatie is, dan kan ik eens verdroevig te kijken. Maar als er een relatie is, dan kan het bij God niet kapot. Je kan wegdwalen, maar God kan niet zonder jou, omdat er iets is tussen hem en jou. En dat maakt ook dat je, ja, dat je leven iets ontspannends heeft. Het is zo, ik haal weer Alexander erbij. Het is toch zo fantastisch om bij die God te mogen zijn. Nogmaals. Wie weet hoeveel jaren God jou nog geeft hier beneden. Wow. Om dit te beoefenen. Om een levensstijl op te bouwen. Waarin je maar één ding doet. Waarin dat ene jou zo te pakken heeft. Dat ze jou niet naar je kamertje hoeven te sturen om je Bijbel te gaan lezen. Daar ben je al lang uit eigen beweging naartoe gegaan. Dat is wat God ons geven wil. Nog even, ja dat kan nog makkelijk. Nog even een keer een zonde van David op zijn oude dag. Even kijken, dat staat in de Kronieken. Wie weet hem te vinden uit zijn hoofd. 2 Kronieken. Het gaat over die volkstelling. Waar, wie?
1 Kronieken 21.
Ben je dominee? Goed hoor. Volgende keer neem ik jou mee. Dan zeg ik, wat staat er? Goed. 1 Kronieken 21. Goed hoor, dat vind ik heel knap dat je dat weet. Ja, vers 1. Staat in 2 boeken trouwens, maar dat ga ik er niet bij halen, want dat wordt ingewikkeld. De Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan Israël te tellen. Nou, dat is een... staat ietsje verder dat dat kwaad is in de ogen des Heren. Want David had op zijn oude dag de behoefte aan, hoeveel mensen zijn er eigenlijk onder mij? Over wie, hoeveel mensen heers ik? Hoogmoed is zoiets wat gauw om de hoek om kijken. Hoor. Dat je prat gaat op dat wat er is. En nou, het was kwaad in de ogen des Heren. En dan gaat hij toch, want dan komt er een knecht en die zegt, dat doen we niet. En dan zet hij toch door. En dan staat er in vers 7 van het hoofdstuk, maar deze zaak was kwaad in de ogen, kwaad in Gods ogen. En hij sloeg Israël. Toen zei David tot God, ik heb zwaar gezondigd doordat ik dit gedaan heb. Nu dan, doe toch de ongerechtigheid van uw knecht weg. Want ik heb zeer dwaas gehandeld. Nou, dan komt er een engel die daar staat. En dan is die daar op een plek. Bij de dorstvloer van Ornan. En dan staat er dat hij die dorstvloer kopen wil. Het is heel mooi om te lezen hoor. Maar de tijd gaat door. En dan staat er in vers 25. En David gaf Ornan voor die plaats 600 gouden sikkels in gewicht. En David bouwde daar een altaar voor de Heere en bracht brandoffers en vredeoffers en riep tot de Heere die hem antwoordde met vuur uit de hemel op het brandoffer. En dan doet David een ontdekking en dan zegt hij in hoofdstuk 22 vers 1, toen zei David, dit is het huis van de Heere God, dit is het brandofferaltaar. dan is hij dus op de Tempelberg, wat wij nu de Tempelberg noemen. God laat hem zien door vuur op het altaar. Dit is de plek van het huis Gods. En dat heeft Abraham al eerder gezien, want die moest naar diezelfde plek gaan om zijn zoon te offeren. En dan zie je hier dat David dat gaat zien. En dan wordt dat, even kijken of dat, oh dat is een tekst, dat is mijn laatste tekst. Twee Kronieken 3 vers 1, waar bestaat, toen begon Salomo met de bouw van de tempel te Jeruzalem op de berg Moria, waar de Heere aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David daarvoor had bestemd, op de dorstvloer van de Jebusiet Ornan. Dat is om de tempelberg, daar wordt eindeloos over gevochten. Dat weten we allemaal uit de krant. De Hamas zegt, er heeft nooit een Joodse tempel gestaan. Dus dat wordt nog wel even moeilijk daar om dat allemaal rond te krijgen. De Heer Jezus die zegt in zijn reden over de laatste dingen, Matthäus 24. Daar zegt hij. Vers 15. Wanneer hij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. Op de heilige plaats staat nu de gruwel der verwoesting. Een rotskoepel. Marcus zegt erbij, op de plaats waar hij niet hoort. En dat is de strijd in Israël nu gaande. Daar staat een islamitische, ook de Al-Aqsa moskee. En de strijd in de toekomst zal enorm gaan. Ook dat gaat het al iedere keer opnieuw over dat tempelplein, hoe dat toch moet. Maar het is de plek die God aan Abraham al heeft geopenbaard en dan aan David openbaart. En dan gaat Salomo op die plek de tempel bouwen. Het is Gods plek. Het toont ook even meer niet. Het toont ook even aan hoe God zijn plan doorzet. Even een om. Als David zijn grote zonde gedaan heeft tegen Bathsheba, dan komt de Heere daarbij, stuurt weer de profeet, en dan wordt er een kind geboren, en dat kind dat heet Salomo. En dan verschijnt die profeet, en dan komt hij met een boodschap van de Heer, dat de Heere God welgevallig is. God haalt uit die diepe, diepe zonde van David het mooiste kind wat hij gekregen heeft, Salomo, die straks op zijn troon zal zitten. En als het gaat om die volkstelling, het resultaat van de volkstelling is dat nu bekend wordt waar de plaats is waar de tempel gebouwd moet worden. En daar werd hij ook gebouwd. God ziet kans. God doet alle dingen medewerken ten goede voor wie hem lief hebben. God ziet kans om uit een dieptepunt, uit een verkeerde zaak die jij doet, iets heel moois te laten groeien. Ja, Salomo was daar. De plaats voor de tempel was daar. Als gevolg van de twee verschrikkelijke zonden van David. En mogen God ons genade geven om de smaak te pakken te krijgen van het omgaan met die God. God die toornen kan, dat hebben we ook gezien bij de ark. Maar tegelijkertijd die God die ontzettend verlangt om jou zo dicht mogelijk te brengen in zijn tegenwoordigheid.